Johannes 19. Toen nam dan Pilatus Jezus en liet hem geeselen. De soldaten vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen kleed om. En ze traden op hem toe en zeiden: gegroet, koning der Joden. En ze gaven hem slagen in het gelaat. Pilatus kwam wederom naar buiten en zei tot hen: zie, ik breng hem voor u naar buiten, opdat gij weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen: zie de mens. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij en zeiden: kruisigen, kruisigen. Pilatus zei tot hen: neemt gij hem en kruisigt hem, want ik vind geen schuld in hem. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet en naar die wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij nog meer bevreesd. Hij ging weer het gerechtsgebouw binnen en zei tot Jezus: waar zijt gij vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus zei tot hem: spreekt gij niet tot mij? Weet gij niet dat ik macht heb u los te laten, maar ook macht om u te kruisigen? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht tegen mij hebben indien het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u heeft overgeleverd groter zonde. Van toen af trachtte Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden en zeiden: indien gij deze loslaat, zijt gij geen vriend van de keizer. En ieder die zich koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Pilatus dan hoorde deze woorden en hij liet Jezus naar buiten brengen en zette zich op de rechterstoel op de plaats genaamd Lithostrotos, in het Hebreeuws Gabbata. En dat was voorbereiding voor het Pascha, ongeveer het zesde uur. En hij zei tot de Joden: zie uw koning. Zij dan schreeuwden: weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tot hen: moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: we hebben geen koning, alleen de keizer. Toen gaf hij hem aan hen over om gekruisigd te worden. Zij dan namen Jezus en hij zelf zijn kruis dragende ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar ze hem kruisigden en met hem twee anderen aan weerszijden één en Jezus in het midden. En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen. Er was geschreven: Jezus de Nazoreër, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De overpriesters der Joden dan zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten daarvan vier delen, voor iedere soldaat één deel. En zijn onderkleed, het kleed nu was zonder naad, aan één stuk geweven. Ze zeiden dan tot elkaar: laten we die niet scheuren, maar erom loten voor wie het zijn zal. Zodat het schriftwoord vervuld werd: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria van Clopas en Maria Magdala. En toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar staande, zei hij tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tot de discipel: zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Hierna zei Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden: mij dorst. Er stond een kruik vol zure wijn. Ze staken dan een spons gedrenkt met zure wijn op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf zijn geest over, staat er letterlijk. Gaf de geest, staat hier. De Joden dan, daar het de voorbereiding was en de lichamen niet op Sabbat aan het kruis mochten blijven, want de dag van die Sabbat was groot, vroegen Pilatus dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. Maar bij de Heer Jezus gebeurt dit niet, vers 37, en weer zegt een ander schriftwoord: ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Daarna vroeg Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, maar in het verborgen, uit vrees voor de Joden aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond het toe. Hij kwam dan en nam zijn lichaam weg. En ook kwam Nicodemus, die de eerste maal 's nachts tot hem gekomen was. En hij bracht een mengsel mee van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Ze namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen windsels met de specerijen zoals het bij de Joden gebruikelijk is te begraven. En er was ter plaatse waar hij gekruisigd werd een hof, en in die hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand was bijgezet. Daar dan legden zij Jezus neer wegens de voorbereiding der Joden, omdat het graf dichtbij was. Tot zover. We houden ons vanavond bezig met die enorme moeilijke weg die wij misschien wel kennen als de Via Dolorosa. Daar is een lied van. Dat lied staat niet in een bundel, maar er is er wel één. Ik heb het meegenomen of gevraagd om het mee te laten nemen. En een cd'tje wordt aangezet om in elk geval met de tekst van dat lied kennis te laten maken. Het liedje heet dus Via Dolorosa. De weg van lijden of de lijdensweg. Het is een lied over die lijdensweg die daar nu nog steeds in Jeruzalem te vinden is. Een plek vanaf de plaats waar Pilatus de doornenkroon of Herodes de doornenkroon op zijn hoofd liet zetten, tot aan de plaats waar hij gekruisigd is. De Rooms-Katholieke traditie heeft 14 stopplaatsen, staties bedacht. En die 14 staties vindt u in elke Rooms-Katholieke kerk terug. Wij hebben daar wat moeite mee misschien, omdat we niet in die traditie zijn opgegroeid. En wij vinden dat dit een beetje hoort bij de beelden van vroeger. Dat is natuurlijk ook zo. De andere kant van de medaille is dat in heel veel protestantse kerken, reformatorische kerken, evangelische groepen, nauwelijks nog iets te zien is van die lijdensweg. En het zou heel goed zijn als wij allen onder de indruk zouden komen van de weg die de Heer Jezus destijds is gegaan. Het was voorzegd, God zou zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo zei Abraham het tegen Isaac. En die uitdrukking, God zal voorzien, is al vaker onderwerp van studie geweest, van samenkomst geweest. En we hebben toen gezegd dat de Heere Yahweh voorziet. Dat is niet een keer gebeurd, maar dat is de Heere. Zo is onze Heere. Hij voorziet. En hij zal voorzien in een lam. Toen ontsprong Isaac de dans, om dat zo te zeggen. Hij hoefde niet te sterven. Dat was voor hem een ram in de verwarde struiken. Maar die ene die later kwam, waarvan Johannes de Doper zei, daar heb je het lam van God, zie het lam Gods. Dat is een profetisch vergezicht geweest van enorme omvang. Om die reden wordt Johannes de Doper de grootste van alle profeten genoemd. Verdere profetie van Johannes vindt u niet. Er is helemaal geen profetie van Johannes. En de Heer Jezus noemt hem de grootste van alle profeten. Hij zag hem. En dat lam van God zou naar de slachtbank gaan. Dat lam van God zou naar het altaar gaan. Dat lam van God, de Heer Jezus, ging. God zou voorzien. Dat is die prachtige uitdrukking uit Genesis 22, waar staat dat Yahweh Jireh is, dat de Heere voorziet. De tweede uitdrukking die daar eigenlijk onmiddellijk aan vastzit, de tweede keer dat iets van Yahweh, iets van de Heere, iets van de Ik Ben aan een koppelwoord vastzit, is in Exodus 15, waar Yahweh Rofee heet. De Heere is heelmeester. En wanneer wordt dat gezegd? Als Mozes bij het bittere water is, er niet te drinken valt, een hout moet worden aangewezen en de Heere wijst dan een hout aan. En op dat moment moet Mozes niet een stuk hout, maar dat stuk hout in het water gooien. En op dat moment is het water, het bittere water, is zoet. De Heere is heelmeester. Twee dingen, de Heere zou voorzien. En de Heere is heelmeester. De Heere zal zichzelf een lam voorzien. En de Heere gaat helen. Gaat heelmeester zijn door het hout. Dat zijn geen toevalligheden. Er is heel precies voorzegd hoe dit zou gaan gebeuren. Hele horden uit Israël willen niet geloven dat de Messias een lijdende knecht van God is. Dat is voor hen niet te accepteren. Zij willen een koning. Ze willen iemand die gezag heeft. Ze willen iemand die de vijand eruit stuurt. Ze willen iemand die met de vuist op tafel slaat en die orde op zaken brengt. Ze willen niet iemand die aan een kruis gestorven is. En als u Messias belijdende Joden vraagt hoe ze tot geloof gekomen zijn, dan krijg je in 9 van de 10 gevallen een antwoord uit Jesaja 53, waar de knecht van God gekoppeld is aan het altaar. De lijdende knecht des Heren. Waar de knecht van God in Jesaja 50 striemen op zijn rug heeft. Pilatus dan, zo begint ons hoofdstuk, liet hem geeselen. En waar vervolgens diezelfde knecht van God naar de slachtbank gaat. En als Joodse mannen en vrouwen deze profetie zien en geloven, dan kunnen ze ook geloven dat de Heer Jezus de Messias is, omdat hij zich zo naar een slachtbank liet voeren. Alsof het een lam was. Bovendien hebben we in het Oude Testament het beeld van het Pascha, want ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Ook daar een lam. En ook daar geslacht. Ook daar bloed gevloeid. Ook daar een geweldig zegen verspreid. De Heer Jezus heeft die prijs willen betalen. Dat is hem niet overkomen toevallig. Want de Bijbel zegt dat er een lam voorzien is voor de grondlegging van de wereld. Dat gaat heel ver. Voor er iets bestond aan stofdelen, was er al gesproken over een lam. En dat lam van God, de Heer Jezus Christus, is gekomen. Daarom is hij mens geworden. Daarom is hij hier op aarde geweest. Daarom is hij niet in een soort engelgestalte hierboven gaan zweven met enorme kracht, met enorme zeggingskracht ook, met enorme uitstraling. Denkt u maar aan wat engelen kunnen doen, in één nacht 185.000 man verslaan. Daarom is de Heer Jezus in alle zwakheid in de moederschoot van Maria geweest en in alle zwakheid in Bethlehem geboren en in alle zwakheid in Nazareth opgegroeid, waarvan men zei, daar komt niets goeds vandaan. Dat is de Heer Jezus, dat is onze heiland, dat is mijn heiland. En het wonder in mijn leven is geweest dat ik de Heer Jezus leerde kennen als degene die voor mij hier op aarde wilde komen. Die dat God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht. De duivel, die wilde God gelijk zijn. Dat was voor hem roofgoed. Dat was voor hem het ultieme. Aan God gelijk zijn. En hij klauterde. En hij duwde. En hij werkte. En hij bewerkte dat hij daar op die troon zou komen. Dat was roofgoed voor hem. Maar voor onze Heer Jezus niet. Die heeft dat God gelijk zijn niet als roofgoed geacht. Hij was God gelijk. Dat had hij. Dat was niet een ultiem verlangen van om nog een keer zover te komen. Hij was daar. En de Heer Jezus is in de gestalte van een slaaf gezet. Misschien kent u die uitdrukking uit Filippenzen 2, dat hij die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn. Roofgoed heeft gehad. In de gestalte van God. Daar is het Griekse woord morphe gebruikt. En het woord morphe betekent dat niet, hij lijkt erop in de gestalte van God, maar hij heeft de wezenlijke eigenschappen van. Hij lijkt er niet alleen op, maar hij is het helemaal. Hij heeft alle kenmerkende dingen van God in zich. Maar hij is ook in de gestalte van een slaaf gekomen. En daar is hetzelfde woord gebruikt. Hij leek niet op een slaaf. Hij was het ook echt. Hij had alle kenmerken van een slaaf. De Heer Jezus. Hij heeft zo zijn leven willen geven. En heeft zo dat geweldige werk willen volbrengen. De Heer Jezus. Onze heiland. Onze verlosser. Hij heeft het voor mij, heel persoonlijk voor mij willen doen. En ik vind het een geweldig iets dat ik de Heer Jezus heb mogen leren kennen. Ik heb toen ook niet alles overzien. Ik wist alleen dat ik hopeloos verloren zou gaan als ik hem niet kende. En je gelooft dat, je neemt dat aan en je mag gaan geloven in het volbrachte werk van een heiland der wereld. En op dat moment is alles anders. En dan verlang je erachter te komen wie hij is. Een paar dagen terug stond in de krant, station, ik dacht dat het Naarden was. Een mevrouw wilde zich voor de trein werpen. En meneer heeft dat gezien, springt op de rail, gooit haar eraf. Die mevrouw is slechts licht gewond. En hij, die man, komt om. Ik weet niet hoe dat verder gaat. Maar ik kan me voorstellen dat de familie en die mevrouw zelf zullen zeggen, wat bezielde die man? Wat motiveerde hem? En stel dat u in een brandend huis zit en u zou gegarandeerd in de vlammen omkomen en de Heer Jezus komt op het allerlaatste moment dat huis binnenstormen, gooit u naar buiten, redt u en komt in diezelfde vlammenzee om. Gaat u dan niet vragen, wat bezielde hem? Wat kenmerkte hem? Wat is er met hem aan de hand? Ga je dan niet vragen, Heer Jezus, wie bent u toch? Ik hoop dat je zo wilt kijken naar de Heer Jezus. En dat je hem wilt volgen op deze weg. Elk detail is verschillend. En het is ondenkbaar om elk stukje van die lijdensweg te behandelen. Maar u ziet hem hier staan. Hij wordt door Pilatus gegezeld. Ik weet niet of u de film Passion of the Christ gezien hebt. Ik heb hem wel gezien. Sommigen zeggen, het is geen goede film. Anderen zeggen, het is een hele goede, laat dat maar los. Het bloederige, het vreselijke, het lijdensaspect komt heel zwaar naar voren. Heel duidelijk. Daar schrik je van. Soms is het te bloederig. En denk je, nou, misschien is het wel wat overdun. Hoe dan ook, hij is gegeeseld. Ze hebben hem geslagen. En ze hebben zijn rug opengereten. En de psalmen zeiden al dat er voren op zijn rug werden geploegd. Hele bijzondere uitdrukking. Alsof er een ploeg zou gaan over zijn rug, waardoor er een soort geul ontstond. Weet je wel, voren op zijn rug. En de knecht van God die in Jesaja zo prachtig omschreven wordt, heeft striemen, heeft slagen, heeft puisten, heeft wonden, heeft uiteindelijk een slachtbank gekregen waar hij geofferd werd, de Heer Jezus. En Pilatus heeft, nadat hij hem gekruisigd heeft, toe heeft geroepen, zie de mens. Wat hij daar precies mee bedoeld heeft. Misschien wel gewoon, nou daar heb je hem. Maar die woorden, zie de mens, die zijn blijven hangen. Ook al in dat huis wat u nu vindt, daar aan de Via Dolorosa, at your home, waar u nog steeds die stenen kunt vinden waar destijds de bespotting is geweest. Of ze daar altijd op die plek gelegen hebben, of anderen die stenen daar hebben neergelegd, eeuwige discussie denk ik. Het gaat er niet om vierkante meter, het gaat erom dat je op een bepaald moment onder de indruk komt van wat er met hem, onze Heer Jezus, is gebeurd. Wat ze met hem gedaan hebben, hoe ze hem daar hebben behandeld en hen hebben gekruisigd en ja, bespot en geslagen. Ik was daar met een groep toeristen. Een beetje facultatief zoals dat heet. Het stond wel op het lijstje, maar toen we er waren was dat huis gesloten. En toen hadden we nog een halve dag over. Ik zei, wie wil, die gaat alsnog mee. We zijn geweest. Ik denk 15 mensen. Ik heb daar verteld van de Heer Jezus. Ik was nog niet uitgesproken of één meneer die begon te huilen. En die begon luid en duidelijk de Heer te bedanken voor dat wat hij voor hem had willen doen. Toen hij begon te huilen en te spreken, begon zijn vrouw ook te huilen. Maar die had die man nog nooit horen bidden. Nog nooit. Had nog nooit hardop een woord over de Heer Jezus gezegd. Had zich nog nooit geuit van, ik ben ook een kind van God. Je kunt je voorstellen dat die vrouw ook helemaal onderuit ging op dat moment. Heel emotioneel. Ineens iemand tot bekering gekomen daar. En het is echt waar geweest. Een maand later loop ik ergens in Nederland in een avond bespreken, in zo'n avond als deze. En dan komt iemand naar me toe die zegt, weet je nog van dat moment daar in dat huis van zie de mens. Ja, dat vergeet ik niet weer. Weet je dat er nog iemand tot bekering gekomen is? Ik zei, nee, dat weet ik niet. Ik zei, wie dan? Ik, zei hij. En ik durfde daar niks van te zeggen. Ik was op slot, zat helemaal op slot. Ik zei niks. En nu wil ik daar naartoe om alsnog te vertellen dat ik daar tot bekering ben gekomen. Ik zei, je hebt een dure bekering. Hij moest weer een ticket kopen. Maar hij is wel gegaan. Ik wil alleen maar zeggen, lieve broeder en zuster, als je je echt confronteert met dat wat daar is gebeurd, dan raakt het je. Raakt het u niet? Allen, gij allen die voorbij gaat, zo staat het in Klaagliederen. Is er een smart gelijk deze smart? Kun je dat peilen? Raakt het u dan niet dat hij, de mensenzoon, de koning der koningen, de heren der heren, de schepper van het heelal, hij die de engelen stuurt en hij die beveelt en hij die alles is voor God, het centrum is van zijn wil, het centrum is van zijn plannen, dat hij hier op aarde zo behandeld werd? Nou, Pilatus heeft ware woorden gezegd. Want wat daar stond, dat hadden mensen gedaan. Zie de mens. Kun je nagaan waartoe de mens in staat is. Ze kunnen de mensenzoon geeselen. Ze kunnen hem slaan. Ze kunnen hem verachten. Ze kunnen hem vreselijk behandelen. Minachten in elk opzicht. Zie de mens. Daarom zongen we dat eerste lied. Jaap gaf het op, 509. Zie de mens. Kijk maar eens wat daar is gebeurd. Zie dan of er een smart is gelijk die smart. Die Joden hebben zo'n gigantische haat dat ze één ding willen en dat is hem wegkrijgen. Dus hij moet weg, hij moet gekruisigd. En als Pilatus zegt, ik zal hem loslaten, ik vind geen schuld in hem. Ja, maar hij heeft zichzelf God gelijk gemaakt. Weer zo'n vraag waar Pilatus niks mee kan. Gaat weer naar binnen, nog een keer, nog een verhoor. De Heer Jezus antwoordt niet meer. Weet u niet dat ik macht heb om u los te laten? Dan antwoordt de Heer Jezus wel, dat heb je niet. Dat heb ik zelf. En dat zijn hele bijzondere momenten, dat de Heer Jezus ook toen, op dat moment, met bebloede rug, geestelslagen al verdragen, dat hij toch zegt, en ik heb alle macht, en jij niet. Het zou u niet, u zou geen macht hebben als het niet van boven gegeven was. En degene die alle macht had, stond daar voor hem. Maar hij deed het vrijwillig. Hij wilde jou redden, hij wilde jou verlossen, hij wilde jou blij maken, hij wilde voor jouw schuld en voor jouw zonde dit werk tot het einde toe volbrengen. Dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus. Pilatus weet zich geen raad, wringt zich in allerlei bochten, gaat uiteindelijk buiten de rechtszaal dan maar een stokje, een beetje handen wassen. Op die rechterstoel, op het plaveisel, Gabbata plaveisel, op de stenen. En daar heeft hij dan toch een vonnis geveld van nou toe dan maar. De Heer Jezus wordt weggeleid. Over Simon van Cyrene staat hier niets. Hier staat niets dat hij bukte of dat hij viel of dat het hem te zwaar was. Zoals met alle dingen in het Johannesevangelie blijft hij God de Zoon. En hij wordt naar het kruis geleid en daar hebben ze hem aan een paal gehangen. Jezus in het midden, de Heer Jezus. Op Golgotha, schedelplaats, buiten de legerplaats. Het is u bekend, maar ik wil het toch kwijt, dat als er onreinheid was, mensen buiten de legerplaats terechtkwamen. Als er verkeerdheid was in je eigen lichaam, nou ja, verkeerdheid, uitwerpselen waren die weg moesten, dan moesten die uitwerpselen buiten de legerplaats worden gedeponeerd. Het ontzondigingswater, waarvan u leest in het boek Numeri, hoofdstuk 19, werd buiten de legerplaats bewaard. Het schuldoffer werd buiten de legerplaats verbrand. Het zondoffer werd buiten de legerplaats verbrand. En de Hebreeënbrief zegt, daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. Geen toevalligheid, omdat de Romeinen nu eenmaal een executieplaats hadden die toevallig net buiten Jeruzalem lag. Nee, omdat God in zijn regie alles in zijn hand heeft. En omdat elke profetie invulling krijgt. Omdat God geen enkele woord ter aarde laat vallen. Daarom is de Heer Jezus buiten de poort gaan leiden. En heeft hij buiten de poort dat werk willen doen. De soldaten hebben zijn kleren verdeeld. U kent de geschiedenis. De woorden zijn u zo vertrouwd. Want ze zijn misschien zo vaak gelezen in de lijdenstijd. Vlak voor Pasen. En u weet dat ze die vier porties van zijn kleren, wat er dan nog van over zou zijn, dat kan bijna niets zijn. En dat ene kleed hebben ze dan toch verloot onder elkaar. Nu kun je zeggen, dat hebben de soldaten gedaan. Ja, inderdaad, dit staat er opdat de schrift ook inhoud heeft. Omdat duidelijk wordt dat dat wat gezegd werd ook echt gebeurt. Als de Heer Jezus zegt, mij dorst, opdat de schrift vervuld zou worden, dan kunt u zeggen, ja, hij kende de Bijbel, dus zei hij, mij dorst. Dat moest dan even gebeuren. Dit soort kritiek ken ik een beetje uit mijn eigen aard. Dat komt een keer op, hè? Maar als je hier leest dat soldaten deden wat de schrift gezegd heeft, nou, die kenden de schrift niet. En die deden ook wat de schrift zei. Omdat God het had gezegd. De soldaten hebben hem op een vreselijke manier behandeld. Ze hebben het de soldaten gedaan. En de Heer Jezus heeft daar gehangen. In mijn plaats, met mijn schuld beladen, met mijn ongerechtigheid. En hij heeft in die 3 uren van donkerheid mijn schuld stuk voor God beleden. Nou, ik weet niet hoeveel schuld ik heb. Ik heb geen flauw benul. Dat is gigantisch. En wat ik wist, heb ik beleden. Heb ik aan God gezegd. En ik mag gaan geloven in hem die al mijn zonden voor God beleden heeft. En we komen ook niet in de hemel omdat wij onze zonden beleiden. We komen in de hemel omdat hij onze zonden heeft beleden. En alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Ik zou er nooit achter komen hoe hoog de schuld is. Ik zou niet weten hoeveel zonden ik heb. Maar hij, de Heer Jezus, heeft mijn zonden stuk voor God beleden, alsof het zijn eigen zonden waren. De dingen die ik weet, moet ik beleiden. Maar er zijn zoveel zonden die ik nu pas ontdek, die ik vroeger nooit gezien had. Als ik in die tussentijd gestorven zou zijn, had ik ze sowieso niet gezien. En er komen overmorgen en misschien volgend jaar nog zonden openbaar, die ik nog nooit als zonde heb gezien. Maar hij heeft ze voor mij beleden. En de vraag is ook niet of ik al mijn zonden beleid. De vraag is of ik geloof in hem die al mijn zonden beleden heeft. Dat is de vraag. En daarom is het zo belangrijk dat je gelooft. Gelooft in hem die al onze schuld voor God beleden heeft. Alsof het zijn eigen schuld was. En je gaat vrij uit omdat je gelooft dat hij dat heeft gedaan. Geloof je dat? Gelukkig. Ik ook. Ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn schuld gestorven is. Ja, ik geloof, zo zingen we heel vaak als we in Israël zijn, een soort koor, dat Jezus voor mij stierf. En dat hij aan het smadelijk kruis mijn eeuwig heil verwierf. Ja, ik geloof. Ik geloof. En daarom, lieve broeder, zuster, je moet dat geloven. En als je dat tot op heden niet gelooft, dan hoop ik dat je dat nu gaat geloven. Want anders sta je zelf voor een heilige God. Dan zit je zelf met die zondelast. Dan moet dat vereffend worden. En wie kan bestaan? Wie blijft dan overeind? Wie heeft dan een uitweg? Wie dan? Niemand. En het is zo eenvoudig. Je hoeft niets uit je hoofd te leren. Je hoeft niets te betalen. Het enige wat gevraagd wordt is geloven dat de Heer Jezus dat voor jou en voor jouw schuld heeft willen doen. Als je dat doet, heb je leven uit God. Ben je een geweldig gezegend mens. Rijk gezegend door het geloof in hem. De Heer Jezus heeft afscheid genomen van Maria. Dat is een heel merkwaardig iets, maar dat moet misschien hier. Elke relatie met Maria wordt hier verbroken. Vrouw, hij noemt hem haar niet eens moeder. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Hij kent het woord moeder wel. Hij was het niet kwijt door de pijn of zo. Maar elke relatie met Maria wordt afgesneden. Ook dat is pijnlijk voor de Heer Jezus. Want hij heeft daar ook zorg van ondervonden, liefde van ondervonden. En ze is een begenadigde onder de vrouwen. Maar de gedachte aan Maria middelares kan niet. De gedachte aan Maria moeder van God kan niet. Vrouw, hoort u het hem zeggen? Zie uw zoon. Ik ga niet schoppen, maar ik wil het graag helder hebben. Als Johannes Maria in huis neemt, moet daaruit geconcludeerd worden dat Jozef, de man van Maria, al overleden zou zijn. En het is om die reden waarschijnlijk dat de Heer Jezus ook zelf kostvinder is geweest. De timmerman wordt genoemd. Hij moest zijn kost verdienen met timmeren. Heeft hij gedaan. Hoe ook. We staan weer voor een raadsel. Als 300 jaar later voor het eerst iets zichtbaar wordt van een Maria-verering, dan is dat door mensen erin geschoven. Veel later is dat pas begonnen. In Efeze, om precies te zijn. Daar is het begonnen. En nu zitten wij. Ja, wij hebben niet zoveel relatie met Maria. Misschien. Toch is zij een hele bijzondere vrouw. En zeer begenadigd. En dat mag u echt blijven vasthouden. En niemand heeft in die zin groter geloof gehad in die tijd dan zij. Want zij geloofde het wonder door God te brengen. De Heer Jezus is daarna gestorven. Hij heeft zijn geest overgegeven. Ik heb dat vaker gezegd. In Lucas wordt de Heer Jezus als de mens omschreven met zweet gelijk grote bloeddroppers, de vorige keer, met pijn, met angst, met dodelijke angst, met ja, blijf alsjeblieft voor mij bidden, strijd met mij in de gebeden, enzovoort, enzovoort. Hier niet. In Lucas sterft de Heer Jezus, de mens Christus Jezus wordt in het evangelie van Lucas omschreven. Maar hier in dit Johannes evangelie gaat het om de Heer Jezus die God zelf is. Die van tevoren zei dat hij macht had zijn leven af te leggen en macht had het weer te nemen. En hier gaat de Heer Jezus zijn leven afleggen. Hij gaf zijn geest over. Hier staat helaas, hij gaf de geest. Nee, hij gaf zijn geest over. Hij deed het zelf. En hij kon het zelf weer opnemen. Het is maar dat we het weten. Dat er verschil is in termen. Hier gaat het om de Heer Jezus. De beenderen van de beide medegekruisigden worden gebroken. Dat betekent dat ze geen houvast meer hadden en dus geen, voor de technische termen, geen lucht meer konden krijgen. Ze stikten vrijwel direct. Dus als die beenderen gebroken werden, dan stikten ze vrijwel direct. Maar ziende dat de Heer Jezus al zijn geest overgegeven had, heeft de hoofdman geconstateerd dat hij gestorven was en een soldaat heeft met een speer zijn zijde doorboord. Ik ben een beetje fel. U moet nooit zeggen, zij hebben hem doorboord. Ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Zo hoor ik altijd citeren. Nee, nee. Dat staat er ook niet in Zacharia. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Want zij hebben dat niet gedaan. Zij zouden dan de Israëlieten zijn. Hier is het een Romeinse soldaat die hem doorstak. De Israëlieten hebben dat niet gedaan. Dat staat ook nergens. Ze zullen wel zien op hem die doorstoken werd. Waardoor voor iedereen duidelijk werd dat hij gestorven was. Bloed en water gescheiden betekende dat de dood was ingetreden. Hoe dat nu precies gegaan is, waar dat bloed gebleven is, niemand weet het. Ik weet wel dat de Bijbel ons heel precies vertelt dat de Heer Jezus als de echte hoge priester met het echte offerlam, met zijn eigen bloed, niet met het bloed van stieren of bokken, maar met zijn eigen bloed, eens en voor altijd is ingegaan in de hemel zelf. Dat zegt de Bijbel. De Heer Jezus is als de echte hoge priester op de grote verzoendag ingegaan in de troon van God en bij de troon van God en heeft daar een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Of het bloed uit zijn zijde, middels de aardbeving die een scheur zou hebben ontstaan, of het bloed uit zijn zijde door die scheur naar beneden zou zijn gezakt, precies bovenop het verzoendeksel zou zijn terechtgekomen, omdat Jeremia in de dagen van benauwdheid rondom Jeruzalem die ark van het verbond daar zou hebben verstopt. Ik vind het een schitterend verhaal, maar ik kan het u niet bewijzen. Voor mij is het waar, omdat ik het geloof, omdat ik denk, dit kan alleen van God zelf bedacht zijn. dat Jeremia ergens een ark in veiligheid gebracht heeft toen Nebukadnezar op het punt stond om Jeruzalem plat te gooien. En dat hij die ark meegenomen heeft samen met de kandelaar en het gouden reukofferaltaar. En dat de voorwerpen door Jeremia, hij kon ze niet naar buiten brengen, want er lag een hele cordon van de Babylonische mensen omheen. Dat hij die in een grot, in een onderaardse plaats gebracht zou hebben, dat geloof ik stellig. Er zitten zoveel onderaardse ruimtes daar onder de tempelberg, dat wil je niet weten. En Golgotha is notabene een uitloper van de berg Moria. Daar zou Jeremia de ark hebben neergezet. En precies daarboven hebben de Romeinse soldaten, niet wetend wat ze deden, een executieplaats gemaakt. Een gat gehaakt, daar een paal in gezet. Die paal bleef altijd staan. Het was alleen maar die dwarsbalk die extra gebruikt werd, waaraan hij gespijkerd werd. Maar die ene opstaande paal bleef daar staan. Daar een gat in de rotsen gehakt, op Golgotha. En daar zou een scheur zijn ontstaan. Heel wel mogelijk. En de theorie is natuurlijk te mooi bijna om waar te zijn, maar ik hoop dat die waar is. In elk geval, in de regie van de Heere zelf gebeurt geen ding zomaar. Niets. Alles heeft een bepaalde plek. De Heer Jezus is gestorven. En de soldaat heeft hem doorstoken. Jozef van Arimathea en Nicodemus komen. De profetie. Je ziet ze hier komen. Een raadsheer. En een schriftgeleerde. De Heer Jezus noemt Nicodemus de leraar van Israël. En de Heer Jezus kon het weten. Nicodemus geeft eer aan de Heer Jezus door te zeggen: u bent de leraar van God. Nicodemus, als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien en kun je het koninkrijk van God niet ingaan. En hier is Nicodemus. Hij gaat kleur bekennen. Hij gaat samen met Jozef van Arimathea, die een raadsheer was, die erbij geweest was, die niet had ingestemd met hun besluiten, zegt de Bijbel. Zij gaan samen en vragen het lichaam van de Heer Jezus en nemen het lichaam af. Als de brief aan de Hebreeën nu zegt tegen jou en tegen mij, laten wij dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats en zijn smaad dragen. Dan vindt u hier twee mannen die letterlijk uitgingen buiten de lege plaats en zijn smaad droegen. Dat is ook precies wat het betekent. Ik kom uit een traditie waaraan die term buiten de lege plaats gaan hele andere inkleuringen werden gegeven. Geen enkele kerk deugde. Ze waren allemaal binnen de lege plaats. Wij waren de enigen die goed waren. En dus waren wij buiten de lege plaats. Zo legde men dit uit. Ik vind het jammer dat ik dat ooit een keer zo geloofd heb. Ik heb dat beleden. Ik heb het teruggenomen. Want dat is het niet. Het is heel wat anders. Zou je vandaag naar hem willen gaan? En zou je vandaag voor hem smaad willen dragen? Zou je die gekruisigde Heer mee willen nemen, willen verzorgen, willen begraven? Zou je hem van het kruis willen nemen en hem willen verzorgen? Ik hoop dat je het wilt. Gewoon praktisch. Het gaat me niet om dat wij iets moeten symboliseren, dat wij misschien door deze streken moeten lopen met een groot kruis en dat we dan moeten zeggen: op deze wijze geven wij uiting aan ons geloof. Nou, het kan. Niks op tegen als u het zo wilt gaan doen. Maar doet u iets alsjeblieft. Zou u nu tegen de Heer Jezus zeggen, durven zeggen, willen zeggen: Heer Jezus, als de hele buurt tegen is, als de hele family van mij, de hele familie gedoe, als het tegen mij is, dan ga ik toch naar u. Want ik geloof dat u de heiland der wereld bent, dat u de Christus der schriften bent. Ik kies voor u, Heer Jezus. Het is een hele belangrijke, dat je alles loslaat en alleen maar kiest voor de Heer Jezus. Dat is buiten de lege plaats gaan en zijn smaad dragen. Er is nog iets. In de toekomst zal de Heer Jezus verschijnen. U weet dat. Uit het boek Zacharia blijkt dat de Heer Jezus komt. Hij komt op de Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem. Daar waar de lijdensweg begon, waar arrestatie aanving, en van waaruit hij naar Annas en naar Caiaphas gevoerd, en van Caiaphas dus naar Pilatus, van Pilatus naar Herodes, van Herodes weer terug naar Pilatus, en daarna naar het kruis. Er wordt enorm geschoven met hem. Mag ik een tussenzin plaatsen? Moet u eens vergelijken in uw denken met het schuiven van de ark in de dagen dat de ark buitgemaakt werd door de Filistijnen. Ze wisten zich geen raad. Ze hebben hem die kant opgeschoven. Allemaal builen. Die kant opgeschoven. Pest. Muizen. Van alles. Weet je wel. Ze hebben in allerlei tempels, in allerlei vakjes gestopt. Totdat ze er uiteindelijk geen raad mee wisten. En op een nieuwe wagen zogende koeien ervoor hem losgelaten hebben. Nou ja, bijna Gods zegenende greep, maar dat heeft God ook gezegend, ja precies. Die koeien zijn al loeiend richting Kiriat Jearim gegaan. Dat is toch een wonder, dat zogende koeien niet naar hun kalfjes gaan, maar de andere kant op gaan. Dat is toch een gigantisch wonder. De Heer Jezus is zo van de ene plek naar de andere plek geschoven. En nu is hij gestorven. Er komt een moment, lieve broeders en zusters, dat de Heer Jezus terugkomt. En hij komt dan terug op de Olijfberg. Voor wie komt hij dan? Voor jou en voor mij? Ik hoop dat u opgepakt hebt. Ik wil die profetische lijn iedere keer benadrukken. Maar dat u opgepakt hebt dat de hoofdstukken 13 tot en met 17 heel bijzonder waren. En dat die niet voor Israël waren, want het werd in het geheim, in die bovenzaal, gezegd. Dat heeft, laat ik maar zeggen, het tempelplein niet gehoord. Dat heeft de publieke opinie niet bereikt. De Heer Jezus heeft daar gesproken op een prachtige manier. En daar heeft hij gezegd tegen jou en tegen mij: ik heb het werk voleindigd dat gij mij hebt gegeven om te doen. U hoort het hem zeggen, Johannes 17. En nu komt het moment dat Israël ziet op hem die doorstoken werd. En dat is nu precies wat Zacharia 12 zo schitterend omschrijft. Als de Heer Jezus komt in glorie en in heerlijkheid, ja, in majesteit met de wagen van God en met de engelen van God, op een prachtige manier uit de hemel komt, zegenen, dan zullen ze zien op hem die doorstoken. Wat zijn dat voor wonderen in uw handen? Dat vragen ze zich dan af. Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn liefhebbers. De Heer Jezus. Ze zullen zien, dus toch. Jesaja 53. Om onze overtredingen is hij doorboord. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Gaan ze dan zeggen. Dat is nu precies de profetie van Jesaja 53. Die dan op een geweldige manier inhoud krijgt. De Heer Jezus. Hij komt terug. En je ziet in deze beide mannen, Jozef van Arimathea en Nicodemus, het overblijfsel van Israël buigen voor hem. Dat is hier zichtbaar. Een stukje profetie. En ze hebben hem afgenomen. En of dat stuk linnen waarin ze hem gewikkeld hebben nu wel of niet in Turijn is, de lijkwade van Turijn, laat dat maar los. Niemand komt daar ooit precies achter. Misschien is er wel iets bijzonders aan de hand met dat stuk linnen. Dat weet ik ook niet precies. Maakt me niet zoveel uit. De Heer Jezus is afgenomen. En ze hebben hem in een graf gelegd waarin nog nooit iemand gelegd was. Ook geen toeval. Want als er iemand ooit eerder ingelegd geweest was, hadden de Joden gezegd: ach, hij is niet opgestaan, die ander is opgestaan. Daar hadden ze weer wat bedacht. Weer een leugen. Maar nu gaat het om hem. Nooit heeft iemand in dat graf gelegen. Nooit heeft iemand zulke dingen gehoord. Jij en ik mogen nu kijken naar de Heer Jezus. Ik weet niet hoe jij omgaat met het lijden van de Heer Jezus. Vanavond is dit hoofdstuk aan de beurt in het kijken naar Johannes. Maar het raakt me. Het heeft te maken met mijn geliefde, met mijn heiland, met mijn verlosser. Het heeft te maken met God die zoon is, die zelf mens werd, die zo het probleem van mijn verdorvenheid wilde oplossen. Ik hoorde iemand zeggen: hoe langer je leeft, hoe duidelijker wordt hoe verdorven de mens is. Nou, misschien is dat zo. Je komt er steeds meer achter hoe verdorven de mens is. En waartoe de mens in staat is. Zie de mens. Je ziet het bijna voor je ogen geschilderd. Maar je ziet op hetzelfde moment de geweldige liefde van God. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Je ziet de liefde van God, je ziet de genade van God, je ziet de geweldige zegenstroom die in het heiligdom ontspringt. Je ziet het gebeuren. En je kunt het bijna beetpakken. Je kunt het ook plaatsgeven. Je kunt het in je hart een plaats geven. Als de Katwijkers nu een monument hebben om te rouwen voor al die mensen die nooit terugkwamen van de zee, sinds gisteren of eergisteren is dat zo geloof ik, dan heb u een monument. En dat monument is hier. In Johannes 19, daar hebt u het monument. Hier kunt u naartoe. Hier kunt u zeggen, ja Heer Jezus, dat deed u voor mij. En ik wil mij buigen voor u. Ik wil wel een bos bloemen geven aan u. Ik wil alles geven aan u. Ik wil u eren Heer Jezus. Ik wil u huldigen. Ik wil u prijzen Heer Jezus, want u deed het. In de toekomst zal Israël hem huldigen. Ze zullen hem prijzen. Ze zullen hem met eer en met glorie omringen. En ze zullen buigen voor hem die doorstoken werd. Nu doen wij het nog, straks doen zij het ook. Nog verder weg, elke knie gaat buigen, elke tong gaat belijden dat hij Heer is. En wij, als we de Heer Jezus zien, misschien wel heel binnenkort naar de hemel gaan, naar het huis van de Vader gaan, dan zullen we de troon van God zien, in het midden van de troon, in het midden van de dieren, in het midden van de oudsten, een lam staande als geslacht. Alsof het net gebeurd is, roepen we dan. Dat is ook de uitdrukking. Alsof het net gebeurd is, alsof je er bovenop stond, alsof je ooggetuige was. Een lam staande als geslacht. En wat doe je dan in de hemel? Nou, je pakt je citer en je gaat spelen. Je gaat zingen. Je gaat het nieuwe lied zingen. Je bent niet meer te houden. Het is niet meer zo van, ja, wat zullen de buren vinden? Wat zullen de kerken vinden? Is het wel ritmisch? Is het niet ritmisch? Is het wel evangelisch? Is het niet evangelisch? Is het Johannes de Heer of is het opwekking? Je denkt niet aan al die dingen. Het is allemaal voorbij. Het is over. Het is de Heer Jezus. En je bent zo vol van hem dat je gaat zingen van hem. Daar gaat het om. Dat ga je doen. Dat kan niet anders. Want als je hem ziet, ga je zingen, dan ga je jubelen, dan ga je juichen, dan ga je hem huldigen. Dat is een geweldig moment voor lof en eer en aanbidding voor de Heer Jezus. Daarom hebt u dit in uw Bijbel, daarom staat dat hier. De toekomst, ja zeker, de profetie is dat Israël ook een keer gaat komen. En dat ze ook gaan huldigen, dat ze ook gaan knielen en zelfs de wereld gaat huldigen. Hoe? Nou, elke tong gaat belijden, elke knie gaat buigen. Hoe ze dat precies gaan doen? Ik laat het maar los, maar het gaat wel gebeuren. Nu is het onze beurt. Wij mogen hem huldigen. Wij zijn de uitverkorenen om hem vandaag alle hulde te geven die maar duidelijk is. Die maar denkbaar is. De Heere zegenen ons zo. En geven dit stukje Bijbel in ons hart als een kostbaar kleinoot, als een monument van God zelf, om naar te kijken, om te koesteren, om misschien wel een bezoekje te brengen en om dit een plek te geven. Ik hoop ook echt dat u dat zou willen doen. De Heere zegene u daarin. Amen. Ik wil nog graag danken. Vader, we danken u voor het geven van uw zoon. U hebt uw zoon zo zien lijden. U hebt gezien wat soldaten deden, wat geestelslagen deden, wat een doornenkroon deed. U zag wat ze met uw zoon deden. Ik wil u danken, Vader, voor uw zoon, de Heer Jezus. Ik wil u prijzen voor hem. En we willen u zeggen dat we de Heer Jezus bewonderen, dat we hem lief gekregen hebben. En dat we van hem houden. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor het offer. Dank u wel voor het lam, voorgekend, door u voorzien. Dank u wel dat u een hout aanwees, toen al in de oude dag, en dat u ook nu daar buiten Jeruzalem een hout aanwees waar hij hing. En er komt een moment dat die stroom van levend water uit de Godstad vloeit, zoals een lied dat zegt, en in het midden van de straat en aan weerskanten het hout des levens. Het is alsof daar steeds maar weer dat kruis zichtbaar is. Wij mochten er vanavond naar kijken. Heer Jezus, we huldigen u. We vallen voor u neer, we knielen neer. Ik kniel neer en ik buig. Ik kniel neer en ik aanbid. Heer Jezus, u bent het. Vader, we prijzen u. Dank u wel voor de Heilige Geest die ons deze dingen indachtig wil maken. Wilt u ons ook zo gedenken de komende dagen? Laten we alsjeblieft ook tot uw eer leven en buiten de legerplaats gaan om zijn smaad te dragen, wat het ook kost, wie ook wat zegt, we gaan voor hem. Wilt u zo uw woord zegenen in elk opzicht, in de naam van uw Zoon. Amen.